Goedemorgen allemaal. Het is vanmorgen donderdag 16 april en ik, juf Makloet, mag het Bijbelverhaal weer vertellen voor jullie. Hallo jongens en meisjes, fijn dat jullie weer meeluisteren. Ook hartelijk welkom aan al die hardwerkende moeders, misschien ook wel vaders, die de kinderen weer op een geweldige manier begeleiden met het huiswerk. Petje af hoor voor jullie. En tenslotte natuurlijk ook een hartelijk welkom voor alle opa's en oma's en alle andere belangstellenden. Jongens, houden jullie het nog vol in deze vijfde week? Al zo lang hebben we elkaar niet meer gezien, hè? Ik hoop dat het thuis goed gaat met jullie en wat zal ik blij zijn als alles weer normaal is. Als we weer gezellig bij elkaar in de klas mogen zijn, want ja, ik vind dat toch echt wel het fijnst hoor. Als ik jullie gezichten zie, jullie verhalen hoor, ja, daar kan ik ontzettend van genieten. Maar goed, we gaan zo eerst luisteren naar het Bijbelverhaal. En ik ga een heel bekend verhaal vertellen. Dat is het verhaal over de Emmausgangers. Nou, ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik eerst, zoals we dat gewend zijn, altijd 's morgens een zegen vragen. Zullen we eerst met elkaar bidden, onze handen vouwen, onze ogen dicht doen. En we weten dat we ook tot de Heere God bidden. Heere God, ook vanmorgen mogen we weer in gebed komen voor uw heilig aangezicht, op deze zonnige morgen. En dan beseffen we, Heere, dat het bijzonder is dat we op deze manier met elkaar verbonden zijn. Zo anders dan dat we normaal gewend zijn. En tegelijkertijd, Heere, zijn we ook zo dankbaar dat u ons de communicatiemiddelen hebt gegeven, dat uw woord ook op deze manier doorgang mag vinden. Dan beseffen we, Heere, dat u ons, ondanks alle zorgen die er zijn, nog rijk zegent. We zijn dankbaar, ook Heere, dat we een dak boven ons hoofd hebben. Dat we lieve ouders hebben die voor ons zorgen. En dat er eten en drinken en kleding en overvloed is. Wat zijn we daar dankbaar en blij om, Heere? Want op zoveel plekken in de wereld hebben mensen het veel moeilijker dan wij. Als we bijvoorbeeld denken aan de vluchtelingkampen, waar de omstandigheden verschrikkelijk zijn. Er zijn daar geen goede voorzieningen. Mensen zitten dicht op elkaar, hebben geen eigen plek, geen eigen douche, geen eigen slaapkamer en geen eigen keuken om eten te maken. En ze zijn altijd maar afhankelijk van wat er gegeven wordt. En Heere God, vaak hebben ze ook helemaal geen uitzicht op de toekomst. Hoe moeilijk moet dat zijn? Wees zij nabij, Heer, en zorgt u ook voor hen. Heere, we denken ook aan mensen die in oorlogsgebieden leven. Wilt u ook over hen waken? Heere, we willen ook bidden voor alle mensen die door het coronavirus ziek zijn geworden. Ook als we mensen en gezinnen kennen waar het virus is gekomen hier in onze omgeving, misschien wel in Montfoort, misschien wel mensen die wij kennen. Heere, blijft u de wacht over hen houden en wilt u hen genezing schenken in deze moeilijke periode, nu er misschien wel niemand bij hen mag komen. Wat kan je dan eenzaam zijn als er niemand meer is die dichtbij je mag komen, die op bezoek mag komen? Maar Heere, dan danken we u dat we weten dat u overal kunt komen. U laat hen niet alleen. Heere, we hebben ook reden tot dankbaarheid nu we hoorden dat Mirthe en Rodé weer thuis zijn gekomen. Wat een zorgen waren er en wat zijn we geschrokken toen ze in het ziekenhuis terechtkwamen. Maar u hebt het weer wel gemaakt, Heere. Dank u wel voor hun herstel. Zegen ook de ouders, hun ouders die het zo moeilijk hebben gehad deze periode. Wees hen ook nabij. Heere, we bidden en we vragen ook om vergeving van al onze zonden. We hebben net de paasdagen achter de rug en we hebben gehoord, Heere, van de opstanding. U bent opgestaan uit het graf. Daar danken we u voor, Vader, dat u de dood overwonnen hebt en dat we met al onze zorgen, onze noden, maar ook met onze zonde en schuld, steeds weer naar u toe mogen gaan. En dat u ons wil reinigen door het bloed van de Heere Jezus. Heere God, dank u wel daarvoor. Wilt u het ons genadig vergeven? En dat vragen we alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, ouders, ik ga vanmorgen het Bijbelgedeelte uit Lucas 24 vertellen. U zou het nog een keer na kunnen lezen. En dat verhaal gaat over de Emmausgangers. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik jullie wat vragen. Hebben jullie dan ook wel eens gehad dat er zonder dat je er erg in had, zonder dat je het merkte, soms iemand naast je stond? Je had het niet gehoord, niet gezien, omdat je misschien druk bezig was, of omdat je met je gedachten ergens anders was. En ineens, je schrok wel een beetje, want stond er iemand vlak naast je. Een bekende. Nou weten jullie, dat had ik een paar weken geleden ook. Ik was na schooltijd bij Albert Heijn mijn boodschappen aan het doen. En jullie weten dat ik altijd, of meestal, op de fiets naar Montfort kom. Dus ik stond alles buiten in mijn fietstas te stoppen. En plotseling voelde ik een hand op mijn schouder. En iemand die zei, ik stond hier al een poosje, maar je had niets door. Ik schrok echt wel een beetje, hoor. En jongens, weet je wie daar stond? Een oude bekende. Een oude juf van het kompas. Juf Bos. De meeste kinderen, en zeker jullie ouders en opa's en oma's, kennen haar goed. En ze stond vrolijk naar me te lachen. En Tom, die stond er ook een eindje verderop naar me te kijken. Ik had niks gemerkt. Maar ze stond er al een poosje, zei ze. En nu ga ik jullie vanmorgen het verhaal vertellen van twee mannen die ook zoiets meemaakten. Twee leerlingen. Je kan ook zeggen twee volgelingen van de Heere Jezus. En in de Bijbel worden ze de Emmausgangers genoemd. En weet je waarom? Nou, heel eenvoudig. Omdat ze op weg waren naar Emmaus. Luister maar. Twee mannen lopen van Jeruzalem naar Emmaus. Ze zijn druk bezig. Ze zijn eigenlijk druk in gesprek met elkaar. Maar zoals je ziet, is het echt geen fijn of leuk gesprek. Nee, hun gezichten staan somber en verdrietig. Ze hebben net Jeruzalem achter zich gelaten en nu zijn ze op weg naar hun woonplaats Emmaus. En dat ligt ongeveer 12 kilometer verderop. Hoe komt het toch dat ze niet blij, maar juist heel verdrietig zijn? Nou, dat komt door de gebeurtenissen van de afgelopen 3 dagen. Ze praten met elkaar over de verschrikkelijke dingen die ze gezien en meegemaakt hebben in Jeruzalem. Er is zoveel gebeurd, ze kunnen het nog nauwelijks bevatten. En telkens zeggen ze tegen elkaar, hoe heeft het toch kunnen gebeuren? Hoe kan het toch dat onze meester die zoveel goeds gedaan heeft, die zoveel wonderen had verricht, zieken had genezen, doden had opgewekt, woorden van God had gesproken, dat hij is opgepakt. Als iemand de beloofde Messias zou zijn, nou dan was hij het toch wel. En hij was altijd vol liefde naar andere mensen. En nu? Nu is hij als een misdadiger opgepakt. Hun meester is gevangen genomen. Hij is bespot en geslagen. En toen is hij gekruisigd. Gekruisigd. Dat was echt de meest erge en afschuwelijke dood die je maar kon indenken. En die twee mannen, jongens, ze kunnen het nog steeds niet begrijpen. Maar het is echt gebeurd. Want ze hebben het met hun eigen ogen gezien, hoe hij daar aan het kruis hing. Tussen twee moordenaars in. Alsof hij zelf ook een misdadiger was. Ze hebben gezien hoe soldaten zijn lichaam weggehaald hebben. En alles waar ze zo op gehoopt hadden, is weg. En daarom zijn ze nu zo intens verdrietig. Eerst zijn ze nog bij elkaar gebleven als discipelen. In de kring van de discipelen van de Heere Jezus hebben ze een tijdje met elkaar doorgebracht. En ze hebben het verdriet met elkaar gedeeld en ze hebben erover gesproken, over alles wat er gebeurd was. Nou, ik denk dat we dat wel herkennen, hè? als er iemand overleden is, iemand ja, waar je heel veel van hield, bijvoorbeeld een opa of een oma, of ja, misschien wel iemand anders, dan zoek je steun bij elkaar, bij je familie, bij je vrienden. Je praat er met elkaar over. En ook ja, de dominee komt en die bidt met je en die troost je. Want dat heb je dan heel hard nodig in zo'n moeilijke tijd. Dat je elkaar ook steunt. En dat je ook steun zoekt bij de Heere God. Nou, dat hadden Cleopas en zijn metgezel ook gedaan. Er was zelfs nog even hoop geweest dat er een wonder zou gebeuren. Een stille hoop was in hun hart gekomen. En weet je hoe dat kwam? Nou, ze hadden van de vrouwen gehoord dat het graf leeg was. Die vrouwen hadden namelijk het graf bezocht. Die wilden de Heer gaan verzorgen. Maar ze zeiden dat het graf leeg was. Zou hij dan toch? Maar toen, direct daarna, waren er mannen heen gegaan. En die hadden ook gezien dat het graf leeg was. En ook dat het lichaam van de Heere weg was. En toen was hun hoop weer helemaal weggeëbd. En nu lopen ze daar druk met elkaar over te praten. Ze gaan maar naar huis, want ze kunnen toch niets meer doen. Het is voorbij. Hun meester is dood. En zo lopen ze, al pratend, richting Emmaüs. Maar plotseling is daar iemand naast hun kunnen komen lopen. Een man. Ze hebben er helemaal niks van gemerkt. Ze hebben hem helemaal niet horen aankomen. En ze hebben geen idee wie die man is. Weet je jongens, in de Bijbel staat: hun ogen werden gehouden, zodat ze hem niet kenden. En daar zorgde God, oftewel de Heer Jezus, zelf voor. Maar ja, dat wisten zij natuurlijk nog niet. En dan vraagt die man wat er aan de hand is, want hij ziet hun sombere gezichten en hij ziet hun verdriet. Nou, daar zijn ze toch zo verbaasd over die vraag. Ze snappen het helemaal niet. Weet hij dat dan helemaal niet wat er aan de hand is? En dan zeggen ze: zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? Jongens, ze noemen hem nota bene vreemdeling. Ze zeggen: weet u niet wat er gebeurd is in Jeruzalem met Jezus van Nazareth? Hij was onze meester, hij was een profeet, krachtig in woord en werk, in de ogen van God en van het hele volk. Heb u dan niet gehoord dat onze hoge priesters en leiders hem ter dood hebben laten veroordelen en hem hebben laten kruisigen? We hadden zo gehoopt dat hij Israël zou bevrijden. Maar nu is het te laat, want het is al de derde dag sinds dit gebeurd is. En u weet nog niet eens wat er gebeurd is. En dan vertellen ze ook: een paar vrouwen hebben ons heel erg in verwarring gebracht, want ze zijn vanmorgen vroeg naar het graf gegaan en ze vonden zijn lichaam weg. Het was daar niet meer. En weet u wat ze ook nog zeiden? Dat er engelen waren op die plaats bij dat lege graf. En dat die engelen gezegd hadden dat hij leeft. Maar ja, een paar van ons zijn er toen naartoe gegaan naar het graf. En ze troffen het precies een eraan zoals de vrouwen gezegd hadden, een leeg graf. Maar engelen waren er niet en Jezus zagen ze ook niet. Dus alles is voorbij. En weet je wat die vreemdeling toen tegen hen zei? Hij zei: o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wat werd daar nou mee bedoeld? Nou, dat betekent eigenlijk: hebt u dan zo weinig verstand en bent u nou zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. De profeten? Ja, in het Oude Testament en in Jesaja werd al gesproken over het lijden en het sterven van de Here. Maar daar dachten Cleopas en zijn metgezel niet aan. En toen zei die vreemdeling ook nog: moest de Messias al dat lijden dan niet ondergaan om zijn heerlijkheid, zijn glorie binnen te gaan? Ze snapten het eigenlijk niet zo goed. Maar wat zo fijn was, daarna begon hij alles wat in de schriften over hem geschreven stond, aan hen uit te leggen. En hij begon helemaal bij het begin, bij Mozes en de profeten. En ze luisterden aandachtig, want eerlijk gezegd, zo'n uitleg, nou, dat hadden ze nog nooit gehoord. Wat kon die vreemdeling dat goed? En zonder dat ze het merkten, waren ze hun dorp al genaderd. En toen ze vlak bij het dorp waren, deed Jezus, want hij was het natuurlijk, of hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk op aan bij hem om dat niet te doen, want ze zeiden: blijf toch bij ons, het is al bijna avond en de dag loopt ten einde. Ze drongen sterk bij hem aan. Niet zo beleefd, zo van: nee, wilt u alstublieft? Nee, ze drongen aan. Ze zeiden eigenlijk: blijf bij ons. Want ja, jongens en meiden, er was iets op gang gekomen in hun harten. Er was iets in beweging gezet. Ze waren namelijk geraakt door de schriftuitleg van deze vreemdeling. En ze wilden nog veel meer horen. En weet je, dat kan bij ons ook zomaar gebeuren, hè? Dat we bijvoorbeeld in de kerk zitten en dat we worden geraakt door de Bijbelse boodschap die de dominee vertelt. En zo geraakt dat er een verlangen en een liefde in ons hart komt om Jezus, om meer van de Heer Jezus te ontvangen en ook meer van Hem te weten te komen. Dan komt er een honger naar zijn woord. En dat gebeurde ook bij de Emmausgangers. Ze wilden hem nog niet kwijt. En daarom zeiden ze: blijf toch bij ons. En dat doet de Heer ook. Hij blijft. De Emmausgangers hebben, zonder dat ze het weten, gewandeld met de Heer, de opgestane Heer. En nu gaan ze ook nog met hem eten. Hun gast wordt zelfs hun gastheer, want luister maar. Tijdens de maaltijd, als ze aanliggen, neemt hij het brood. Hij doet dat. En dan spreekt hij de zegen uit. Hij breekt het brood en geeft hen allebei een stuk. En dan, oh, dan gebeurt er iets wonderlijks. Op dat moment gaan hun ogen, als het ware, pas echt open. En ze herkennen hem. De schellen vallen van hun ogen. Je moet het eigenlijk nog anders zeggen. God neemt de bedekking die op hun ogen lag weg. Het is net een openbaring. Want dat betekent bedekking eigenlijk letterlijk. Hun ogen waren gevangen, maar die worden nu geopend. En de Emmausgangers worden ontdekt aan Christus. Ze herkennen hem. Het is hun eigen meester. Oh, dat is een onbeschrijfelijk moment. Echt een openbaring. Als ze dit ineens, ja, beseffen. Hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Maar dan gebeurt er nog iets, want op hetzelfde moment dat ze hem herkennen, is hij ineens weer weg. Verdwenen uit hun midden. Zonder dat hij een deur open doet, zonder dat hij gedag zegt, is Christus ineens weer weg. Ze kijken verbaasd op, maar ze zijn zo vervuld met de liefde van Jezus dat ze tegen elkaar zeggen: o, was ons hart al niet brandende in ons onderweg toen hij alles ging uitleggen. toen hij ons de schrift opende. Maar toen hij het brood met ons brak, ja, toen groeide die brand die er in ons ontstond als een vuur. Het is het vuur van de geest van Christus die onze harten opende en ons in vuur en vlam zette. De Heer is werkelijk opgestaan en hij leeft. Nou ja, en je snapt natuurlijk, jongens en meisjes, dat ze dit niet voor zichzelf kunnen houden, want dit grote nieuws, dat willen ze delen met hun broeders en zusters in het geloof. En die zijn nog steeds in Jeruzalem. En wat doen ze dan? Ja, ze kunnen niet blijven zitten, want er is iets met hen gebeurd. Ze branden als het ware van liefde en blijdschap voor de Heere. En ze willen het nu wel aan iedereen vertellen. En daarom staan ze op en ze gaan meteen weer op pad, terug naar Jeruzalem. En dat terwijl het al zo laat was, op de avond. Maar het kan hun niet schelen, ze moeten het anderen vertellen. En dan gaan ze weer die lange weg terug naar Jeruzalem, weer lopend. En in Jeruzalem treffen ze daar de andere 11 aan. Maar je gelooft het niet, voordat ze iets kunnen zeggen, horen ze al, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. Want ook zij hebben het mogen zien en ontdekken. Hun meester is opgestaan uit de dood. Geen graf viel Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij rees uit graf door eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. Wat een geweldig groot wonder is daar in Jeruzalem geschied. De Emmausgangers waren onderweg en hebben de Heere ontmoet. En ook wij zijn allemaal onderweg. En daar bedoel ik niet mee onderweg naar school of naar huis. Nee, ik bedoel daarmee onderweg, de weg van ons leven. Wij zijn allemaal onderweg naar de eeuwigheid. En dat is zeker in deze coronatijd geen makkelijke weg. Er gebeuren soms hele nare dingen. Verdrietige dingen, onzekere dingen. Als we horen dat het virus, ja, misschien wel bekenden is gekomen en dat die ziek zijn geworden. Dan weten we het soms niet goed. En dan zijn we bang en angstig. Maar dan mogen we ook dagelijks met onze zorgen en met onze angst en verdriet naar de Heere gaan. Maar ook als we zonde hebben gedaan, ook dat doen we dagelijks. We doen de Heere zo vaak veel verdriet. En dan mogen we ook weten dat we dat elke keer weer bij Hem mogen brengen. En mogen vragen of Hij ons wil vergeven. Want dat is zo mooi en bijzonder aan Pasen en aan Goede Vrijdag wat achter ons ligt. Dat de Heere Jezus aan het kruis is gegaan voor jou en voor mij. En daar heeft Hij alle zonden, maar ook alle zorgen en moeite op zich genomen. En als wij elke dag weer onze zonden belijden en echt oprecht verdriet hebben, dan mogen we opzien naar dat kruis van Golgotha. Want we mogen weten dat Hij ons ook genade wil schenken. Want Jezus is gestorven aan het kruis, maar Hij is ook opgestaan. En Hij is bij zijn Vader in de hemel en daar bidt Hij nu voor ons allemaal. Is dat niet iets om stil van te worden? Hij doet dit omdat Hij niet wil dat er ook maar één van ons verloren gaat. En ik hoop dat jullie deze dagen gaan beseffen hoe groot het wonder van Pasen is. En ik hoop dat de boodschap van Pasen, ook al ligt het paasfeest nu achter ons, dat die boodschap ook in onze harten en in jullie harten mag gaan branden. Net zoals bij de Emmausgangers. Amen. Als afsluiting zouden jullie nu thuis met elkaar dit prachtige lied kunnen zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Geen graf viel Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij steeg uit graf door vaders kracht, want hij is God, bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En dat wens ik u allen toe.